Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
Interviewen is plezant als er tenminste iemand voor je zit die in is voor een goede babbel en daar ook nog verstand van heeft. Ook als die persoon inderdaad wat te vertellen heeft. Zo iemand is Raymond van het Groene Woud. Mocht je ons babbels met hem chronologisch willen volgen, onthoud dan dat we vandaag toe zijn aan ons vijfde gesprek. De vorige babbels vind je makkelijk terug in ons overzicht. Na hits als Cha 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 en Het Verschil met mijn vriend Jan had Raymond er wat genoeg van, ook van het vele live optreden. Hij doet zijn samenwerking met de Centimeters op en heeft zin om in zijn vrije tijd in te pikken op een paar zijsprongen, waaronder de productie van de plaat Waar de lampen in de klinken blinken, de debuutplaat van Kamagurka en de Vlaamse Primitieven. 8 keer pure parodie en dat lust Raymond op dat moment wel. Een jaar later kloppen die employees aan en hij gebruikt zijn kunsten als producer tijdens de cover van Play With Fire van de Rolling Stones met op de B-kant Rich and Famous. De bekende Nederlandse gitarist Harry Saxioni vraagt Raymond of hij geen zin heeft in een paar akoestische optredens waarop hij graag ingaat en hij levert met graagte de nummers Hoogste Tijd en Willoos voor Harry's nieuwe plaat Nachtjournaal. Raymond zingt op de plaat mee met zijn eigen nummers en kruipt zelfs virtuoos achter de piano. Heeft het wat met de geboorte van zijn zoon Jasper te maken? Of gewoon omdat hij er zin in heeft? Maar in 1983 gaat Raymond in op de uitnodiging van Radio 2 Omroep Brabant om 2 liedjes te schrijven voor het album Er komt geluid uit het behang naar het gelijknamige kinderprogramma. In de maand september van 1983 heeft tijdens het filmfestival van San Sebastian de wereldpremière plaats van de film Brussels by Night van regisseur Mark Didde. Een soort stadsfilm die zich hoofdzakelijk in het Brusselse nachtleven afspeelt en in schil contrast staat met de op dat moment in Vlaanderen populaire plattelandsdrama's van eigen makelij. Met deze film weet Mark Didde als regisseur door te breken samen met zijn regieassistent Dominique de Rudder. De titel van de film ontleent Mark Didde aan de gelijknamige song van Raymond van het Groene Woud, die dat in 1979 al samen met de Centimeters voor het album Ethisch Revij had ingeblikt.
Ik vond het leuk dat Mark mij daarvoor vroeg. En ik stelde mij geen vragen van, kan ik dat wel?
Lag het nummer al in de schuif? Had je dat al?
Brussels by Night bestond, hè? Dat stond op Ethisch Revij. En hij zei dat hij het daar niet aan opgehangen had, maar meer aan een affiche die hij in de stad had gezien. Maar hij kon het toch nog altijd gebruiken, die muziek. Plus nog veel andere muziek, en of ik die wou schrijven. En hij wist toch wel dat het in mijn idioom lag, want het waren meestal... Er waren nog een heel pak gezongen liedjes bij. En voor de rest was het... duidelijk maken wat hij wou, en dan kon ik daarop ingaan. En dan kon hij nog altijd zeggen, nee, dat bedoel ik eigenlijk niet. Zoals het altijd gaat eigenlijk tussen regisseurs en filmmuziekmakers. Allerlei lichtjes, veel strangers in de straat, in Brussels, by night. In de straat van Boheme, neemt een dame je mee. Je moet je goed hebben kunnen vinden bij Henny Vrienden, want die maakte het zelf mee als jij. En die was ook zijn populariteit bij Doe Maar Beu. Jullie gaan samenwerken voor Habba. Wie riep op wie, kom eens? Jo Govaert, toenmalige baas bij EMI. Platenbaas heet dat dan. Jo Govaert had dat als visioen. Dat ik het zelf dan niet ging proberen te produceren. Ja, zag Henny daar geschikt voor? Dat zal een combinatie zijn van... Inzien dat Henny op dat moment zeker een beroemde mens was. En Henny was waarschijnlijk al de richting aan het opgaan van dat hij meer wou produceren. En hij produceerde misschien ook Doe Maar, voor een groot deel. En zodoende. Ik had daar vrede mee op dat moment, dat weet ik wel. Ik wou me liever bezighouden met alleen maar die muziekjes maken en ze zingen in de studio.
Kleurt zo'n producer niet te sterk?
Volgens veel mensen wel, want ik heb eigenlijk als negatieve kritiek gekregen... dat het toch ietsje te doen maar was voor iemand als ik. Maar je had wel als backings Mathilde Santing, Fejlavski.
Ja, dat was plezant. Maar voor mij niet essentieel, hoor. Het belangrijkste vind ik eigenlijk in opnames is dat ze vlot gaan. Ja, dat ze vlot gaan. En in een goede sfeer verlopen. Omdat ik overtuiging heb dat dat samenvalt met een goed resultaat. Dat kan dat niet bewijzen, hoor.
Heb je met hem ergens in een clinch gelegen, dat je nog weet? Tijdens de opname?
Nee, maar ik vind het fout dat we de oplossing hebben gezocht halfweg ten opzichte van dit probleem. Ik speelde die muziekjes met mijn eigen muzikanten van dat moment. En hij vond dat niet sterk genoeg. En hij droomde eigenlijk van dat ik het zou doen met muzikanten van zijn keuze. Omdat we elkaars gevoeligheden te veel respecteerden, is de oplossing een halfweg situatie geworden. Waarbij je inderdaad nog het ene, nog het andere hebt.
Heb je nooit achteraf gedacht, kon ik dat maar eens overdoen met die of die of die, zo'n plaat? Of heb je dat nooit gehad?
Niet speciaal één plaat. Dat heb ik ten opzichte los van liedjes.
En plots ben ik stapelgek. Plots ben ik stapelgek. Plots ben ik stapelgek op jou.
Vertel eens iets over die uitschieter, Haile Selassie.
Ja, dat is ook weer bijna meligheid troef thuis. Graag dat reggae-patroon spelen. En dan omdat ik op dat moment niks op mijn lever heb, zo spielerij met woorden. Dat is louter toeval dan hoe dat het dubbeltje rolt op de dag dat ik het schrijf. Omdat ik reggae-muziek aan het spelen was, dacht ik ineens aan de grote goeroe van menig reggae-muzikant, zijnde Haile Selassie. En zonder verder bijzonder op de hoogte te zijn van de stand van zaken, begin ik dan een soort drugkoning te portretteren.
Niemand hier van de regering die zei, handen af?
Nee, maar ze hebben me toen het moment waarop ze het op single wouden zetten, zeiden ze wel dat het gevaarlijk kon uitpakken. Bij reggae-freaks die het menen, want er zijn er natuurlijk, dat heb je altijd met gelijk welke vorm van religie. Zodra mensen het erg beginnen te menen, zou het wel eens slecht kunnen uitpakken met een zanger die er zo'n wat lukraak over staat te zwaten.
Niet met open vizier, gemaskerd, letterlijk nog, op de LP, Ontevreden. Een rijkelijke bezetting. Ik tel ook, je had weer je basis, maar je had
ja, het was basis.
17 muzikanten.
Kijk eens aan.
3 violisten, 2 cellisten, tuba spelen.
Ja, dan, dat is ook ongeveer in de tijd dat het is opgestart dat ik met een strijkkwartet live ook optrad.
Kies jij dan de bezetting vanuit een innerlijk gevoel, een doelbewust gekozen sfeer? Of...
Ja, dan wel, want die had ik nogal erg in eigen handen. Buiten dat ik niet goed ben in klankspectrum beheersen. Maar dat bedoel ik technisch, hè. Maar instrumenten, dat zag ik allemaal wel voor me.
Had je daar geen angst, viool, oei, schmals, een beetje?
Nee. Ik weet niet of het toen al liep live, maar ik heb altijd heel gemakkelijk geschreven voor strijkkwartet. En ook goed geweten waarom ik dat wou. En dat heeft altijd goed kunnen uitdrukken wat ik muzikaal bedoel. Daar heb ik geen zorgen over. En een viool is niet voor mij per definitie smalt, zeker niet.
Ja, je uitweer je onvrede, hè? Heel mijn wereld één hoop stront. Hallo.
Oh, ik ben toch zo graag ontevreden. Heel mijn wereld één hoop stront, dat hebt u goed geroken. Heel mijn leven doffe brei, het zit in al mijn knoken.
Maar daar zit ook de dubbele bodem in, dat ik wel besef dat ik een verwend jongetje uit de westerse luxe maatschappij ben. Dus het probleem kan moeilijk zijn dat ik niet kan overleven. Als ik dan zoveel problemen heb, zijn het uiteraard luxe problemen. Maar er zijn ook mensen die zich ophangen terwijl ze een zwembad en een Rolls Royce hebben. Hè? Dus je moet er toch iets aan doen.
Wees eens eerlijk, schrijf je zo'n zin vanuit een echt gevoel? Of denk je, hier choqueer ik, hier provoceer?
Nee, het is wat ik denk. Zonder meer. En nu jij het zo citeert, zou ik vandaag denken, goh, kan het eleganter schrijven. Maar ja, toen blijkbaar niet.
Opmerkelijk ook een nummer, Sire Rock'n'Roll. Koning mag dan wetten uitvaardigen, in de rock'n'roll geen wetten. Typeert jou dat wat? Heb je lak aan wetten?
Nee, ik heb geen lak aan wetten. Ik zou eerder mijn favoriete schrijver Gerard Reven bijtreden in het volgende. Als artiest functioneer je het best door je maatschappelijk aan te passen, maar door je in je kunsttak volledig te ontplooien, omdat er in je kunsttak zijn er niet noodzakelijk wetten zoals er wetten zijn in het verkeer. Terwijl ik ook met hem vind dat mensen die zich artiest menen te moeten maken door zich maatschappelijk weinig correct te gedragen, dat die eigenlijk hun kruid verschieten.
Sire, zijn ze nog eens vol, de wereld van de rock'n'roll. Sire, en onthoud vooral, er zijn geen wetten bij rock'n'roll.
Die wetten in de rock'n'roll, dat is natuurlijk ook wishful thinking. Maar het is wel zo dat ik... voor mij is de bevrijding en de therapie... Dat spelen, roepen, zingen... teksten maken die mijn wezen weergeven. Min of meer correct. Zoals voor een Ajax-supporter het een bevrijding is om een knuppel te gaan zoeken... en een Feyenoord-supporter het hoofd in te slaan. En dat vind ik mijn manier toch nog iets humaner.